Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Van hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. We vangen deze eredienst aan met het zingen van Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheen ons Heere voorop in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En ook het tweede vers, 84 vers 1 en 2. Daarna lezen we uit het woord van God het achtste hoofdstuk van de handelingen der apostelen. De handelingen der apostelen, het achtste hoofdstuk, en we lezen dan vanaf vers 26 tot het einde.
Handelingen 8, vanaf het 26e vers. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Noorman, een kamerling, en een machtig heer van Kandacee, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en was de profeet Jesaja. En de geest zei dit op Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou het toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En als zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon God is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Wij zullen nu eerst een kindje der gemeente dopen. En we lezen daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. Ik verzoek u nu van uw zitplaatsen op te staan, geliefde ouders. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en die in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zal, al dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen. Ouders, wat is hierop uw beider antwoord? Geliefde ouders, ik zou liever wat betreft de doop hier geen woord aan toevoegen. Het is mijn ervaring dat een dooptoespraak dikwijls of geheel of gedeeltelijk hetgeen hier geschreven staat schijnt te betwisten. Ik zeg niet dat dat de bedoeling is van zo'n predikant, maar het is dikwijls mijn indruk dat het doopformulier als zodanig een heldere, klare, duidelijke niet voor tweeërlei uitleg vatbaar betekenis van de doop aangeeft. Als het dan is dat ik dan toch een enkel woord tot u wil richten, is het omdat het de gewoonte is. Ik kan niks anders doen dan dit heerlijke formulier aan u bevestigen. Zeggen wat dit formulier al reeds gezegd heeft. Ik wil er niks afdoen, niks. Al zijn er vragen die u en mij ten diepste aangaan, ook ten opzichte van uw kind, als hier God belooft, betekent en bezegelt, en dit met de heilige doop bekrachtigt, is het dan zo dat we absoluut, onvoorwaardelijk kunnen stellen, dit mijn kind gaat naar de hemel. Als dat waar zou zijn, dan zou de doop op zichzelf zaligmakend zijn. En niemand van ons die de praktijk in ogenschouw neemt, zou dat durven beleven. Want helaas, hoeveel mensen zijn er die het teken van Gods verbond aan hun voorhoofd dragen. En die groot geworden zijn, afscheid nemen voor eeuwig van God en van zijn dienst. Daaruit blijkt dus dat de doop niet zalig maakt. Dat alleen het water van de doop onze zonde niet afwacht. Dat is toch heel duidelijk en dat is heel praktisch. Aan de andere kant is de doop ook niet een waagstuk. Zo van, nou ja, baat het niet, het schaadt ook niet. Zo is het ook niet. Daarmee zou u de betekenis van de doop ontkrachten. Want de doop is Gods handeling met uw kind, als het kind van Gods gemeente. Die in een zekere zin ook in de Bijbel genoemd wordt, een kind des verbonds. De Heer zegt op een plaats, ge hebt mijn kinderen genomen. En ge hebt de Moloch, dat is de afgod, opgeofferd. Mijn kinderen, zegt God. In die zin is uw kind Gods kind, in die zin. Dat God het gebracht heeft onder de band van het verbond. En dat uw ouders de verantwoordelijkheid, maar ook de gelegenheid gekregen heeft om van uw kindje te maken wat het van nature niet is. Namelijk door dit kind te onderwijzen in de voorzijde leer, een kind van de Heer. En dan hebben we hier Gods handslag. Dat is Gods handslag op de doop. Op de doop. Dat u op hem aankunt. En dat straks uw kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, op God, de God van zijn doop, aan kan. Dat, als hij hem zoekt, hij hem vindt. Dat moogt ge met alle vrijmoedigheid, en dat moet ge aan met alle vrijmoedigheid, aan uw kind, aan uw kinderen leren. En dan zal God zijn waarheid, namelijk dat zo waarachtig het water de vuilheid van het lichaam af was, zo waarachtig was het bloed van Jezus Christus onze rein van onze zoon, voor u en voor uw kinderen. Zult u dat aan uw kinderen leren, dan zal God dit onderwijs zegenen, want hij is de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Wat betekent dat? Dat betekent de God van het verbond die zijn waarheid nimmer zal schenden. De doop heeft ook een betekenis voor ons gemeente. Het is een sacrament dat we niet aan het huis bedienen van de ouders of in het ziekenhuis of waar dan ook, maar het is een sacrament dat bediend wordt net als het heilige avondmaal in het midden van de gemeente des Heers. Het is een sacrament wat ook heden betekenis heeft voor ons allen. Want u weet, ik heb het al reeds op een andere manier gezegd. De doop is een teken en een zegel van Gods verbond. Nou ja, nou gaat het erom, en dat moet ook vanavond uw vraag zijn. Hoe leeft ge in dat verbond? Leeft ge als een kind des verbonds? Dat wil zeggen, hebt ge de Heer lief? Zoekt ge zijn wil te kennen en hem te behagen? Wel u dan, God zal zijn waarheid ook voor u nimmer kennen. Hoe dik op het grond struikelt, hoe donker ooit Gods weg mocht wezen en hoe donker ooit uw weg mocht wezen, hij zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Maar heeft de doop voor u geen wezenlijke betekenis? Leeft ge net alsof ge niet gedoopt bent? Doet ge net in uw spreken en denken en leven zondag en in de week alsof ge gelijk zijt aan de kinderen deze wereld? die hun heil in deze wereld zoeken. O, wat zal het dan erg zijn, als je zo moet sterven. Want dan zal bij alles wat tegen u zal getuigen, ook deze doop tegen u getuigen. Dan zal God tegen u zeggen, ik heb u bij de hand gevat. Toen u nog maar een paar weken oud was, toen heb ik mijn naam op uw voorhoofd geschreven. En bij het opvoeden hebben uw ouders u dat verteld. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. En dan zal er geen zwaarder oordeel zijn dan het oordeel dat over een gedoopt voorhoofd komen zal. Want zij zullen met vele slagen geslagen worden. Laat dan het dopen van dit kindje voor u, voor het eerst of opnieuw, uw verbondenheid doen zien aan de God van de dood. En als u zegt, God ken ik niet en Jezus bemin ik niet, laat dan dit teken van Gods trouw u tot bekering brengen. En zeg dan tot de Heere, Heere, als u dan niet ophoudt om mijn God te willen zijn, dan wil ik niet langer als een heiden leven. Dan zal ik van nu aan de Heere de hand geven en komen tot zijn heiligdom. Dan zal God bevestigen wat hij beloofd heeft. En wat we ook zingen na het amen van de doop. Uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in de duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigd zijn. Van kind tot kind. Dit zingen wij na het amen van de doop. Wij zingen het samen. Simon, David, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen nu de bediening van de heilige doop met het dankgebed en we willen dan tevens de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enig geboren zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt, en in de Heere Jezus Christus wast en toeneemt. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Laat ook dit doopwater ons opnieuw overtuigen van uw trouw, van uw liefde, van uw genade, die gij aan ons verlorene betekent en bezegeld hebt. Dit zichtbaar evangelie, waarin wij niet alleen gehoord hebben van het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden, maar ook gehoord hebben hoe dat het niet alleen aan anderen, maar ook aan ons betekent en bezegeld is. Hoe dat het besprengd is op het hoofd van dit kind, zoals het besprengd is op ons hoofd en het hoofd van onze kinderen. Het zichtbaar bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. O Heere, maak ons daar vanavond mee werkzaam. Als we misschien in de put zitten. Als we misschien niet meer zien wat we doen moeten om zalig te worden. Als we misschien onze hoop beginnen te verliezen. Dat we ooit nog bekeerd zullen worden. Laat dan deze doop een nieuw getuigenis zijn. Dat het uw lust niet is dat we verloren gaan. Dat het ook uw schuld niet is als we straks buiten zullen staan. Maar dat het uw welbehagen is dat we komen. Wij alle zoals we hier voor u neergeknield zijn. Dat we komen met onze kinderen om ons te laten zaligen. Omdat de fontein nog vol water is. En omdat uw bloed nog heden van dezelfde kracht is. Als toen u het uitstortte op Golgotha's kruin. Wil u dat deze ouders geven heren met hun kinderen. Dat ze gedurig gaan mogen denken. En ook te dien opzichte hun kinderen zullen opvoeden. In de leer die naar de gelukzaligheid is. Geef dat ook de ouders en de familieleden daarvan. Een indruk van in hun hart mogen ontvangen. Want er is maar één gelukkig volk op aarde. Dat is het volk dat de Heere lief heeft. Dat God vreest en dat is de wegen wandelt. Verder zal alles vergaan en alles tot niet gaan. Hoe hoog in eer we ook geklommen zijn. Maar die u bemint, die heeft het eeuwige leven. Die zal in de dood niet ondergaan. En als we ook uw woord willen ontvouwen, heren. Zegen u het dan aan ons hart en aan het hart van onze kinderen. Opdat we komen zouden en geloven. Opdat we wedergeboren werden. Onder het gehoor van uw goddelijk getuigenis. En als we dan vragen, heren, hoe gaat dat? Dan heb je zelf daarop geantwoord. De wind blaast. Je hoort zijn geluid. Je weet niet van waar die komt. En waar die heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Laat ook die wind des geestes de akker van uw kerk doorwaaien. Op dat harte geraakt werden. Zondaren voor u het stof mogen buigen. Maar laat het ook tot troost, bemoediging, onderwijs, versterking zijn. Op het levenspad van uw kinderen. Het is dikwijls zo met doornen bezaaid. Dat doet u niet, heren, dat doet u niet. Maar dat doen we zelf. We zoeken telkens weer andere goden. We dwalen telkens weer af. Als een schaap, zo heeft uw knecht het beleden, heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar we bidden ook met hem. Ah, ik zoek uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboom te horen. We vragen uw zegen, heren, voor ons zoals we hier zijn en voor de mensen die met ons mee mogen luisteren. We vragen uw zegen voor broeder de oudste die zo ernstig ziek is. Heere God, maak het licht in zijn ziel. Geef hem de hand en trek hem naar u toe, omdat hij met al zijn nood en zorgen en ziekte in die schuilplek van de Allerhoogste mocht binnengaan. Sterk hem met degene die hem lief zijn. En ook de oude vrouw Wilaert in het rusthuis, die ook ernstig ziek is. Ach, Heere, betoon ook aan haar uw welbehagen. En laat het licht zijn in de tijd
wanneer het bij haar avond is. Wanneer de avond schaduwen over haar uittrekken, mogen dan uw genadige vertroostingen haar ziel verkwikken, zei de Almachtige God. We denken aan al de noden van die in lijden en pijn en rouw en moeite hun weg moeten gaan. Wees het tot een toevlucht. Geef dat we de gemeenschap der heiligen beoefenen ook. Door hen te verdenken voor uw genadetroon. Nu en voortaan. Zegen de bediening van uw woord, sterk uw knecht. Geef hem de liefde van Christus in zijn hart. Opdat hij rijkelijk mocht strooien het zaad van het evangelie. En wil u het dan doen opkomen. Uw naam tot u. Onze ziel tot heil om Jezus wil. Amen. We zingen nu verder uit Psalm 87, het derde, vierde en vijfde vers. 87, vers 3, 4 en 5, dan wordt de Filistijn, de Tyriër, de Moeren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en op de rol waar hij de volken schreef zijn tel als in Israël ingeleid, en doe de naam van Sion's kinderen dragen. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. 3, 4 en 5 van Psalm 87. Wilt u daar ook aan meedoen, wat we daar samen gezongen hebben? Kom, dan moet u luisteren. naar hetgeen ik u zeggen zal uit het woord van God. Handelingen 8, vers 39. Dit gedeelte. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij heeft hetzelfde gezongen wat wij zo even gezongen hebben. Hij reisde zijn weg met blijdschap. U hebt het hoofdstuk voor horen lezen. Misschien zegt u, ach, dat wisten we nou al lang. Het is waar. Ik wil u ook geen nieuwe dingen vertellen. Maar ik wil u het nieuw vertellen. Waarom? Wel, wat daar die man zocht en vond en verblijd over was, kan ook alleen ons maar gelukkig maken. Kan ook alleen maar reden zijn waardoor wij van nu aan ons weg met blijdschap zullen rijden. Ja, zegt u maar, ik heb nog nooit een kind van God ontmoet die altijd blij was. Nee, dat is waar. Maar al is hij dan niet altijd blij, hij heeft in ieder geval wel reden om altijd blij te zijn. En gans anders is het met degene die God niet kennen. Met degene die Jezus Christus nooit hebben liefgekregen. Zij hebben nooit, ik zeg het nooit, echte blijdschap. Want blijdschap, dat is niet lol maken, pret maken. Blijdschap wordt ergens uit geboren. Dat is zo in het natuurlijk leven ook. Als uw kindje gezond geboren is, u ziet het daar, dan bent u zielsgelukkig als vader en moeder. En de reden daarvan is, u hebt een kindje van uzelf gekregen uit de hand van God. Kijk nou toch. Die blijdschap heeft een reden. Nou, zo zou het natuurlijk te vermenigvuldigen zijn. Als er in de Bijbel gesproken wordt van een rechtmatige blijdschap, van een echte blijdschap, van een kinderlijke blijdschap, van een goddelijke vreugde, dan is dat niet zomaar, kom jongens, laten we samen zingen en samen doen alsof we blij zijn. Maar dan is die blijdschap gegrond in de boodschap die God in ons hart geschreven heeft, afgedrukt heeft. Niet met pen en inkt, zegt Paulus, maar met de vinger van God geschreven in ons hart. En dan is deze bekende geschiedenis voor ons een stuk heilsgeschiedenis. Mogen het ook zijn voor mij een stuk heilsgeschiedenis. Want al was deze man nou een zwarte moor, al is deze man nou niet opgevoed bij de leer die naar de godzaligheid is, hij heeft hetzelfde loon gekregen aan het eind van de werkdag, door God hem uitbetaald. Want hij was van dezelfde afkomst en hij is op dezelfde wijze gered, zoals elke zondaar die gered wordt, wordt gered. Wat heeft deze man bewogen om naar Jeruzalem te komen? Nou, dan moet ik al beginnen met iets waar u niet veel wijzer van worden zult. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe hij in kennis gesteld is van het woord van Gods genade. Ik weet niet hoe hij erachter gekomen is. Ik kan maar raaien, ik kan maar gissen. Maar ik weet het niet. Maar dit weet ik wel, dat God het zo bestuurd heeft. En dan is het ook niet zo belangrijk waardoor u in de kerk komt. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Ik bedoel, dat is niet het belangrijkste. God brengt soms op ongedachte wijze mensen die gelukkig niet kerkelijk zijn onder het gehoor van zijn woord. Dat gebeurt. Ik heb het op de zendingsvelden menigmaal beleefd dat familie, een vriend, vriendin, kennis meebracht die voor de eerste keer het evangelie hoorde en vervolgens nooit meer gemist werd als het evangelie gepreekt werd. Want het woord van God is levend en krachtig, ouders. Denk eraan bij de opvoeding van uw kinderen. Het Het is niet zomaar, nou vooruit, maar ik zal het wel doen. Misschien komt er iets van terecht als ik dat woord in de harten van mijn kinderen zaai. Nee, het is levend. Het is geen doodstaat, het is levend en krachtig. Als u het woord van God brengt, ouders, onderwijzers, dan komt er altijd vrucht voor. Of dat 30, of 60, of 100-voudig zal zijn, dat is Gods zaak. Maar dat het vrucht zal dragen, heeft God ons absoluut beloofd. Zijn woord heeft hij gezegd, zal nooit ledig tot een wederkeer. Het zal doen wat hem behaagt, voorspoedig zijn, waartoe hij het zenden zal. Nou, dat is onze hoop. Dat is onze grond waarop we onze kinderen in de voorzijde leer gaan onderwijzen. Dat is de grond van ons gebed. Soms als we zien dat onze kinderen geen lust hebben om de Heere te dienen. Dat ze liever niet naar de kerk gaan als wel. Dat ze liever allerlei boeken lezen met allerlei, nou ja, wat erin, noem het maar op. Zonder dat ze de Bijbel grijpen, zoals deze man, we zullen het zo even zien, die de Bijbel gekozen had om de Heere te mogen kennen. En dat is ons ouders tot grote droefheid. Want wij die zelf uit genade gered zijn, het is een zaak van ons hart dat ook onze kinderen door diezelfde genade kinderen God mogen worden. En omdat God zijn waarheid niet zal krenken, hebben we er geen reden toe om te zeggen, alles wat doet voor niet. Je kan nog zoveel praten met je kinderen, je kan nog zo'n ernstig onderwijzer of onderwijzeres weten, je kan het nog zo op de hart drukken, maar het lijkt wel of alles voor niet is. Ik weet, het kan tot onze grote droefheid soms lange tijd voor niet lijken te zijn, schijnen te zijn. Maar God zou geen God zijn als hij niet aan zijn waarheid getrouwd zou zijn. Als hij niet aan zijn verbond zou gedenken zoals we net gezongen hebben. Ik zeg, dan zou God een leugenaar zijn en dat kunt u toch niet voorstellen. Dat mag toch niet in uw gedachten opkomen. Dat God zijn waarheid wel zou krenken. En dat hij niet zou doen wat hij gezegd heeft. We zien hier een man die op welke manier dan ook het thuis niet houden kon. Maar die naar de vorstin ging, zijn koningin, om te vragen voor een vakantie. Een zakenbezoek. Ja, daar leefde de zaken in zijn hart die om een oplossing zochten. En die kon hij daar in Ethiopië niet vinden. En welke positie ook in het maatschappelijk leven zijn deel geworden is, niets, maar dan ook niets, heeft zijn hart kunnen vullen. Dat kan ook niet. God zal ervoor zorgen dat ons hart nooit gevuld kan worden, vol kan worden, verzadigd kan worden, met alle tien en zinnelijk. Al had je het salaris van de koningin, en al leefde die in haar paleis, en je had niet meer, dan is daar hier nog iets, wat zegt, wat doe je eigenlijk op de aarde? Wat is je doel? Ik heb het een paar weken geleden gezegd, we zijn van Gods geslacht. En we kunnen onze afkomst niet verlopen. Je kan het niet wegzingen met welke straten ook. Je kan het niet wegspelen met welke muziek ook. Wij zijn van Gods geslacht. We zijn van adel. Wij allen die naar Gods naam zijn genoemd. Al hebben we dan duizendmaal die adelstand verknoeid, verworpen, verdorven. Al zijn we dan door de zonde nog zo onadel, dat kan toch onze afkomst niet wegnemen. Ik zeg nog eens wat deze man gedwongen heeft, gedrongen heeft, aangespoord heeft, om zo'n lange reis te maken, dagen der dagen lang, en dat door de wegen van die tijd, met de middelen van die tijd, dan vraag je je toch af, het moet wel iets ernstigs geweest zijn. Nou, dat was het ook. Dat was het ook. Het was een zaak van leven of dood. Het was een zaak van hemel of hel. En welke gedachte dat deze man erover had, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij in alles wat hij had en wat hij was, geen vrede vinden kon. Als hij gedacht had, dood is dood, dan had hij zeker die lange reis niet gemaakt. Ik heb, dat is meer gezegd, ik heb trouwens nog nooit een heiden ontmoet die zei dood is dood, nog nooit. Nog nooit. Ze kunnen totaal vervreemd zijn van God en zijn dienst. En dan denken ze toch aan een hiernamaal. Dat ontmoet je in landen waar mensen het christendom achter hun rug geworpen hebben. Geen God, geen mensen. Daar is geen God. Maar dat ontmoet je niet onder de heiden. Elke heiden, en dat hebben wij ook natuurlijk al, ze werven nog zo ver van God af. Want hier binnen in het hart, daar kan je toch het geweten niet wijs maken. Daar is geen God. Maar je tracht het wel te overstemmen misschien. Met jouw gedachten, met wat de mensen zeggen, wat de meningen van anderen is. Maar hier, binnen in ons hart, in onze conscientie, daar is die ingeschapen Godskennis. Daar is een God. Daar is een God voor wie je eenmaal staan zal om rekenschap te geven. Deze man heeft op die een of andere manier gehoord dat er onder het volk der Joden Gods openbaring was. En daarom geen weg te lang, geen moeite te veel. Hij moet weten wat die God van Israël te zeggen heeft. Hoe hij vrede kan vinden. Op welke manier. En daarom die lange rij. Geliefde, dat is al heel wat. Dat is al heel wat als we in ons leven aan de wereld met al haar pretjes en pleziertjes geen genoegen meer kunnen nemen. Als er iets is wat, ja, wat zegt Neeman, je hebt geld en goed en plezier en geluk genoeg, vriendjes en vriendinnetjes bij de vlees, maar je bent echt gelukkig. Ik denk dat elk werk wat tot de zaligheid leidt, daar toch wel begint. Het eindeloos, hopeloos gemis wat in onze ziel ontdekt wordt. Al is het dat we dan nog niet kunnen zien, want dat is Gods ding. Maar toch, dat is iets in ons leven wat zegt, ben je nou wel echt gelukkig? En ik zou zeggen, wees zuinig op zulke indrukken. Heel mogelijk zijn het indrukken van Gods geest die bezig is om je stil te zetten op je leven. En hieraan kun je ook weten of het van die geest is. Als zoiets in je hart gekomen is, jong, ouder of oud, dan ga je zoeken. Zoeken naar de waarheid. En ook zoeken in de waarheid. Deze man deed het ook. Hij had ergens de rol van Jesaja op de kop getikt. Zo zal ik het maar noemen. Veel verstand had hij er nog niet van. Maar dit is hem dan toch ergens ter oren gekomen dat het goddelijke geschriften waren. Die God aan zijn volk gegeven had om ze aan hem te verbinden. Om hun een God van goedgunstigheid en genade te zijn. Dat eigenaardig, als dat in je hart leeft, begint te leven. O God, niets hier op aarde kan me echt gelukkig maken. Och, dat ik u mocht vinden. Dan wijst God de weg. Zulke roeper laat hij nooit alleen. Dan komen er middelen in uw bezit. Ik weet niet hoe, maar God weet het wel. Dat u later zegt, hoe is dat nou toch mogelijk? Ik heb het zelf in mijn leven ondervonden. Dat ik zo stiekem in de boekenkast een boekje zocht wat me misschien de weg naar het leven zou kunnen leiden. Omdat er ook zo'n akelige leegte was. Deed God me een boekje zoeken wat me tot redding is geweest. Een heel dun boekje, man. Wat me tot redding is geweest. God bestuurt je hand, al weet je glad niet wat erin staat. God geeft je de middelen, daar kan je zeker van zijn. Waardoor je de weg des levens mag vinden. Deze man dacht, ik moet in Jeruzalem zijn. En daarmee had hij het ook recht. Want daar woonde God. Daar was zijn tempel. Daar waren zijn dienaars, de vertegenwoordigers van hem. de hoge priesters, de priesters, de schriftgeleerden en al degenen die de wetten des Heren doorworsten. Daar waren ook nog enkele anderen. Die waren er ook. Mensen die zoals Simeon en Anna aan al die voorschriften die de oversten van het volk samengesteld hadden en weer uit het woord van God geput hadden, die al die voorschriften hadden, maar tot de ontdekking gekomen waren, ze kunnen me niet zalig maken. Alles wat ik doe, hoe nauwkeurig ook, het geeft me geen vrede in mijn hart. Ik denk dat deze man, ik mag dat wel veronderstellen, ook zo teruggegaan is uit Jeruzalem. Hij heeft daar veel geleerd, ook van de dienst van God aan zijn volk, maar dat ene, dat heeft hij niet ontdekt. Ach, het was ook zo'n verschrikkelijke tijd in de dagen van deze moorman. De hoofden van het volk hadden de sleutel der kennis weggenomen. Ze gingen zelf niet in en ze weigerden dat anderen in zouden gaan. Ze hadden van de Bijbel zo'n dik wetboek gemaakt. Het volk had al lang de moed opgegeven. Je moest dit doen en dat niet doen en dat weer wel doen en dat niet doen. Oh, elke brief die ze uitstuurden was vol met geboden en verboden. En de mensen werden er ziek en zat van. Ze kwamen geen stap verder. Zo zal het met deze man ook wel gegaan zijn. Hij zal er aardig wat geld voor opgeofferd hebben. Daar in Jeruzalem. Om de rechte boeken te kunnen kopen. Om de rechte wijsheid te kunnen bekomen. Om zijn hart te kunnen bevredigen. Maar helaas. Daar waar de offers gebracht werden. Waar de wetten des Heren van titel tot jota werden uitgesteld. Daar was geen leven te verkrijgen. En geen zaligheid te verkrijgen. Waarom? Omdat het hele geheim van de schrift verborgen is. Omdat ze het zelf niet wisten. Omdat ze ten diepste in heel hun godsdienst niks anders bedoelden dan zichzelf. Kijk eens, Heere, wat ik voor u gedaan heb. Zie, Heere, hoe goede mens ik ben. Wat ze vergeten waren, wat ze niet wisten. Die sleutel van de kennis. Dat Christus bloed. En als je dat niet ziet in de schrift, dan zal je nooit zalig worden. Je kan al de wetten van God proberen zo nauwkeurig mogelijk te onderhouden. Zoals het oude Israël dat deed. Zoals fariseeën en schriftgeleerden dat deed. Je kan met alle haarkloverijen elkaars ziel van elkaar scheuren. Maar aan één punt kom je nooit. Aan je redding. Want al deze mensen gingen voorbij. Ja, haat het. Het offer. Door Jezus gebracht. Daar waren ze het hoogmoedig voor. Ze konden hun eigen zaligheid wel uitwerken. Ze wisten zelf de weg wel. Ze waren immers onderwezenen in het woord des Heren. Tot de punt en de komma toe. Gelukkig dat God aan deze man de Bijbel in handen gespeeld heeft, gegeven heeft. En wat er dan ook in zijn ziel geweest is toen hij terugging van het vrome Jeruzalem naar huis. Dat weet ik niet. Eén ding weet ik. Dat hij de Bijbel meenam. Zijn Bijbel. Door God bestuur en door God besteld. En in die Bijbel die God ons gegeven heeft. Daar staat de ganse weg der zaligheid. Hij zat te lezen in de rol van Jesaja. Hier gaat een kemel door het oog van een naald. Jezus heeft eens gezegd. Het is lichter dan een kameel gaat door het oog van een naald. Dat een rijke zalig wordt. Nou, hier gaat een kameel door het oog van een naald. Hoe kan dat, zou je zeggen? Wel, die kameel, die wordt zo klein. Zo klein dat hij zegt. O God, help me. Help me, verlicht mijn verstand. Leer me, o God, mijn treden zetten in uw spoor. Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze rijke man die bediende had, handenvol, geld, zakkenvol, werd zo klein
dat hij kon gaan door het oog van een naam.
De Heere onderwees hem uit zijn woord. En dat woord, dat is hem lief. En dat is hem dierbaar geworden. En nou is er geen moeite te veel om dat woord te mogen verstaan. Hij begreep het niet allemaal. Daar waren veel dingen, zoals hier ook in het boek van Jesaja, wat hem aan het denken zette. Dat is al heel wat geliefd. Kijk, er zijn twee soorten van mensen die allebei aan een kant van de weg verloren gaan. Dat ene soort is, we hebben toch de Bijbel, we zijn toch gedoopt, we hebben toch belijdenis gedaan. Wat ontbreekt ons nog? En die mensen hebben ook geen behoefte om de Bijbel meer te lezen. Ze zijn gearriveerd. Vraag het maar. Hoeveel keer op een dag lees je de Bijbel? Lees je de Bijbel? Echt. Zoek je God in de Bijbel. Dan staan ze verbaasd te kijken. Zoeken. Wat moeten we nog zoeken? We zijn toch kinderen van de Heere? We zijn toch gedoopt? We hebben toch belijdenis gedaan? We gaan toch naar de kerk? Zo kan het zijn. Dat is aan de ene kant. Er zijn ook mensen die gaan aan de andere kant van de weg verloren. Die zeggen, in de Bijbel lezen, dan moet je eerst geopende ogen van je verstand krijgen. Anders is die Bijbel een gesloten boek. Ja, dat moet je goed volhouden. Dat kan je volhouden tot aan de dood. Maar dan zal God deze bedeksels van je weg rukken. En dan zal je zien waar de schuld ligt. Maar dan is het te laat. O, scheur nu deze goddeloze bedeksels van je ziel weg. En doe als deze moerman. Vat het boek van onze God. De brief aan u geschreven. En lees. Lees zoals deze man gelezen heeft. En je zult dezelfde God vinden die hij vond in dit boek. Je moet niet moedwillig naar de hel gaan. Je moet jezelf niet expres in het verderf neerstorten. Door te zeggen, mens kan niks leven. Als het je ernst is met je zaligheid. Al zijn je ogen dan nog zo blind. Al zeg je dan, Heere, ik weet niet wat hier staat. Ik kan de woorden wel lezen, maar ik begrijp het niet. Maar ik heb nog nooit een mens ontmoet die er werk van maakte om dit boek van God te doorlezen. Doorlezen, geopend voor het aangezicht van God. Die geen onderwijs gekregen heeft van God. God hoort het gebed. Ook van deze man, kijk maar. Jeruzalem heeft hem niet verder gebracht. Nou zal God zorgen dat er een andere knecht komt. Een knecht van God gezonden. Een boodschapper van de Heere der legerscharen in de jaren. Maar vol van de Heilige Geest. Wat zou dat heerlijk zijn. Ouderlingen in de jaren. Dominee. Vol van de Heilige Geest. Hij was een van die zeven diaken. Nou, die man die wilde wel. Want als je zelf met Jezus in aanraking gekomen bent, dan is het onmogelijk dat je niet tot anderen over hem zal spreken. Dan moet het eruit, dan ben je een geopende fontein. Als je zelf gezien heeft dat God jou zondaar genade bewezen heeft, zal je dan niet aan andere zondaren zeggen, kom, kom en zie. God heeft Filippus gestuurd. En die Filippus, die is daar terechtgekomen door het wijsbestuur des Heren, waar deze man niet verder komt. Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zei, er staat geloof ik geen gelezen. En hij zegt, ach meneer, hoe zou ik kunnen zo niet iemand me onderricht. En hij bad Filippus dat hij op zou komen en bij hem zitten. En Filippus was natuurlijk maar al te genegen om dat te doen. En de plaats van de schrift die hij las was, ach, het is toch mooi hè, dat God deze ellendige man die daar in de donker zijn weg ging, verlichten door de lamp die daar schijnt in Jesaja 53. Het mooiste hoofdstuk zou ik denken, als ik zomaar kiezen mocht van de hele Bijbel. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En die kameling, die moor, die antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van hemzelf of van iemand anders? Nou, als zo iemand zoiets vraagt, dan heeft Filippus wel een antwoord. Dan heeft Filippus een antwoord. Hier komt deze man terecht bij het hart van het evangelie. Daar gaat het om. In zijn leven en in ons leven. Daar gaat het nog om. Wat denkt u van de Christus? Dat is de kernvraag. Dat is de vraag die de oplossing is voor het benauwde hart. Het antwoord op deze vraag is de oplossing. Hij ging recht op zijn doel af. Zonder van deze man eerst een jodige nood te maken, met allerlei uitwendige dingen te belasten, heeft hij hem rechtstreeks gebracht aan het hart van Jezus. Nou zeg, dat is ook een rare bekering. Helemaal niet. Helemaal niet. Ja, maar een mens moet nog eerst grondig aan de kennis van zijn zonde onderwezen worden en ontdekt worden als een diepe verlorenheid. Ja, dat zal wel waar zijn, omdat hij anders zo onwillig is om naar Jezus te horen. Het is een schande dat dat nodig is. Begrijpt u dat? Gij moest de openbaring van God in zijn Zoon Jezus Christus zonder meer van harte omhelzen. Maar ons hart is zo hard, dat God soms zoveel middelen moet gebruiken om ons te brengen tot dat kleine hoopje mens. Die moorman daar, die kameling van de koningin van Kandesing. Maar daar komt het op aan. En nou zal de een daar langer over doen. En de een zal meer slagen nodig hebben. En meer waarschuwingen en meer vernederingen. En meer straf dan de ander. Maar u moet er toch maar aan denken. Waar geen vloek u kan brengen. En waar geen straf u ooit zal doen buigen. Daar zal het gezicht door God gewrocht. Uit Jesaja 53. Het harde hart vermaalt. Daar moeten we toch één dag terechtkomen. Om zalig te worden. Zult u het goed onthouden. Zult u het meenemen naar huis, dan zullen we elkaar niet altijd op onze ziel slaan van: ja, maar je zal toch eerst. Ja, je zal zeker eerst, net als deze man. Je zal zo onderwezen moeten worden en zijn, dat je zegt: wie is Jezus? Waar is mijn verlosser? Hoe kan ik hem vinden? Hoe kan ik zijn eigendom worden? Nou, dan is die Filippus en al die Filippussen, die zelf door God zijn uitgekozen, gaarne bereid om u het antwoord te geven. En dan begint hij vanaf die weg. Dan gaat hij vertellen, als die man van smart uit Jesaja 53, de Zoon van God is, die al zo lief de wereld had, dat hij gekomen is om te zoeken en om zalig te maken dat verloren is. En waar je nog nooit onder gebogen hebt, daar ga je nu onder buigen. En wat je nog nooit aangebeden hebt, dat wordt nu je hoogste goed. En nou vraag ik u maar op de man af. Heeft Jezus Christus, die gekruist, je hart ooit gebroken? Nee, ik vraag niet of dat je erg bang geweest bent voor dood en hel. Of dat je op ziekbedden aan God geroepen hebt, dat weet ik, dat kan allemaal. Maar dat kan ook zonder de waarachtige bekering. Maar ik vraag je, bent u daar terecht gekomen, waar deze man terecht kwam, dat hij zei: Filippus, vertel iets van hem. Een wonderlijke man, gestorven En toch leeft hij. Geslagen. Gedood. Als een lam. Als een stemmeloos schaap. Zijn mond niet open gedaan. Wie kan zoiets verdragen? Niemand van ons. Als ik geslagen word, dan mag ik toch zeker teruglaan. Ik mag toch zeker mijn recht zoeken. Een man die vernederd werd, die geslagen werd, die gedood werd. En de Zoon van God zijn. En zijn mond niet open deed. Ja, daar is het niet voor uitgehaald. Als je dat ziet, geliefde toeren, als je dat ziet, dan ga je door de knie. Dan blijft er geen geest meer in je ogen. Want als je dat ziet, dan zie je de zaligmaker van zondaar. En als je dan met deze man reist, met een leeg hart, of moet ik zeggen, met een hart vol verlangen, met een hart wat hoop, want als hij niet gehoopt had, dan had hij de boek daar wel, die rol wel in Jeruzalem gelaten. Dan had hij gezegd, ach, hier is ook niks, daar in de kerk moet je het ook niet zoeken. Want dat vind je ook niks, dan had hij die rol weggesmeed. Maar hij heeft in die rol iets geleden, waardoor de geest aan zijn hart vruchtbaar gesteld is. En nou vraag ik u op de man af, is uw Bijbel altijd een gesloten boek? Is het nog nooit in uw leven voorgekomen dat ge dat boek der boeken openmaakte en dat God tot u sprak? Ge durft toch niet ontkennen. En wat doet ge daarmee? Maakt ge dat boek dan weer dicht? Zegt ge, zal later nog eens lezen. Die man deed het niet. Hij hield dat boek bij hem. Dat is hem een schat geworden. Zelfs toen hij nog in de duisternis ronddwaalde, toen was dat boek hem nog een schat. Het kan zijn dat er mensen zitten die zeggen, de Heere Jezus kennen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik heb een honger en dorst naar Gods gerechtigheid. Ik wil niet meer in de wereld leven. Ik heb afscheid genomen van de zonde, koste wat het kost. En al zal ik de Heere nooit vinden, dan zal ik toch niet meer terugkeren naar de wereld. Met haar geraas, met haar goed, met haar weelde, met haar vrolijkheid. Is dat zo in uw leven? Wel, dan zijt u op weg naar hem toe. Want noodruftigen zal hij verschonen. Zal hij verschonen. Aan armen uitgenaamd. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat een zielig af. Of, zoals we het nu even willen zingen, voor we met een paar woorden we zullen afsluiten. Uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht toe, louter het rein en trouw. Al wat hij zegt, hij is een schild en schudt hier voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij een tegen heen? Wie is een rot dan onze God alleen? 9 van vers van Psalm 18 zingen we nu samen. Thank you.
Is het een wonder dat deze man zijn weg met blijdschap reisde? Hier, in dit onderwijs, wat Filippus hem gaf. Nu antwoordt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Filippus heeft gezegd op zijn vraag, wat verhindert mij gedoopt te worden? Natuurlijk is er niet alleen over deze verse gesproken, maar Filippus heeft hem onderwezen. In de doop der bekering. Het afleggen van zijn oude natuur. En het aannemen van de Heer Jezus Christus als zijn borg en zaligmaker. Zegt hij, dat wil ik doen. Ik wil gedoopt worden. Ik neem nu voor God en mensen een besluit. De wereld achter me. Jeruzalem voer me. Al ga ik dan terug. Naar mijn huis. Naar mijn ouders misschien. Naar mijn familie. Naar de koningin die ik dien. Maar als een nieuw mens. Hier werd hij ondergedompeld. Hier werd hij met het teken en het zegel van Gods verbond in kennis gesteld. Nadat Filippus hem gevraagd heeft, komt het uit je hart, moorman, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoordeeld. Van ganser harte, ja, dat is het wat Jezus vraagt. Maar dat is dan ook het enigste wat Jezus vraagt. Om zijn kind te zijn. Mijn zoon. Mijn dochter. Geef mij uw hart. Uw hele hart. Uw begeertes. Uw verlangen. Uw verwachting. Uw hoop. Geloof in mij alleen. Geweldige zaak. De verstandigste professor heeft er de grootste moeite mee zonder de Heilige Geest. Maar een kind van 8 jaar, die de liefde van Christus in zijn ziel voelt, die zegt, ja meneer, ja dominee, ja vader, moeder, ik begrijp het. Ik wil mijn hartje aan Jezus geven, helemaal. Dat is de liefde spreekt haar eigen taal. De liefde heeft haar eigen kenmerken. En het hoofdkenmerk, de inhoud, het binnenste is, indien u van harte gelooft, dat Jezus Christus de Zoon van God is. Nou zeg je, dat is nog makkelijk. Ja, ja. Ja, ja, dat schijnt. Nou ja, laat ik u eerst toestemmen, het is makkelijk. Het is voor deze moorman echt makkelijk. Hij wil niet anders. Het is de zaligheid die hij zo lang gezocht heeft. En op zo'n verre reis gevonden is. Ja, dan is het makkelijk. Het is voor een kind van God echt niet moeilijk om in Jezus te geloven. Het is het liefste wat hij doet. We gaan het straks in de hemel eeuwig doen. Hem lieven en loven en dankzeggen. Het is voor een gedeeld hart. Voor een wereldhart. Voor een hart wat hier zijn vreugde gevonden heeft in dit leven. Een onmogelijke zaak. Dan wil je misschien nog wel een deel van je hart geven. Een preek. Het moet niet te lang duren. Een beetje van je geld. Niet te veel. Een deel van je nachtrust. Maar je moet toch zelf ook aan je trekken komen. Een deel van je vrije tijd. Maar je kan al helemaal niet altijd met de Bijbel bezig zijn. Je hebt ook andere dingen om te doen. Ja, zo praat het gedeelde hart. Zo spreekt het hart. Wat niet recht is voor God. Zo spreekt ons allemaal. Zolang we niet in contact gekomen zijn. Met deze God. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Zolang hij het licht in onze ziel niet heeft doen opgaan. Ja. Dan zeggen we God wat in de wereld wat. Maar als het is zoals deze man. Deze kameling. Deze moor. Die geen vrede vond met alles wat hij gedaan had. En alles wat hij gekocht had. En alles wat hij gelezen had. Tot hier. De Zoon van God. Jezus de zaligmaker. Christus de gezalfde. En dat niet zoals de Jehovah getuigen zeggen. De mens alleen. Een goede mens. Een navolgenswaardige mens. Nee, de Zoon van God. Het offer door God gebracht. Voor mijn zoon, Heere. Ik kan niks meer goed maken.
Maar nou zie ik het, ik hoef ook niks meer goed te maken. Want alles wat God van mij eist, dat heeft hij van Jezus Christus, mijn borg en zaligmaker, gekregen. Hij is om mijnentwil geslacht. Om mijnentwil heeft hij zich neergebogen in de hof van Gethsemane. Om mijnentwil heeft hij zich aan het kruis door God en mensen laten vervloeken. En toen de moorman dat zag, toen was hij gered. Voor eeuwig gered. Met minder kan je niet zalig worden. En meer heb je niet nodig. Wat een heugelijke zaak. Kan je nu begrijpen dat er staat. Want hij reisde zijn weg. Met blijdschap. Filippus werd gevonden in Azotus. Hij was van hem weggenomen. Maar wat hij overhield. Dat was zijn redder. En zijn zaligmaker. En als het donker werd in zijn leven. Als straks de vijanden in het moerenland op hem afzakten. En zei de vreemde man. Vreemde kameling. Vreemde minister. Eenling in ons land. Dan drukte hij die rol van Jesaja. Maar weer als een hart. Want dat zien we elke keer weer opnieuw. Als we in de put zitten. Als onze troost weg is. Als het blij vooruitzicht onze ziel niet meer streelt, dan zijn mensen ook maar moeilijke vertroosters. Maar o, dat woord van Jesaja, dat woord van God, die openbaring van onze Heer Jezus Christus in Bethlehem staat. Aan Golgotha's kruis, ja, dat is mijn rijstaat. Dat is mijn hoop, mijn enige hoop. Beide in leven en in sterven. En u? Geliefde woorden, op welke pad reist u naar de eeuwigheid? Onder uw eigen vaandel of onder de kruisbanier? Het is van tweeën heen. Zonder Jezus is geen leven, geen blijdschap, maar een eeuwig zielsbederf. Maar zalig zijn ze, die hongeren en die dorsten. Naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Amen. We danken u de Heer. Lieve heren, ge zijt nog dezelfde. En wij zijn ook nog dezelfde. Zwarte moren. Al zijn we dan lid. Mensen met een zondig hart. Kinderen die alles liever doen dan naar de kerk gaan. Die u ten diepste niet lief hebben en vrezen. Maar u kunt het veranderen. U hebt het al zo dikwijls veranderd. U hebt zoveel jongens en meisjes al tot u bekeerd. U hebt al zo menigmaal uw woord zo gezegend. Dat het was als een haak in onze neus. We konden er niet meer van loskomen. Doe het ook nu, Heer. We smeken erom. Laat ook de kinderen van deze gemeente. Laat ze weten dat u ze zoekt. Dat u ze ook vanavond zoekt. Mijn zoon, geef mij uw hart. En Heer, het is voor ons allemaal nodig. Zonder dit zijn we nooit gelukkig. Al hebben we al het goud en al de schatten van Ethiopië. Al zijn we eerste minister, zoals deze man. Hij is gegaan naar het verachte Jeruzalem. Om de God van Israël te zoeken. En hij heeft hem gevonden. U hebt uw belofte gestand gedaan. Die me vroeg zoeken, die zullen me vinden. Hij heeft u gevonden en hij is bij u voor eeuwig. Laat het een boodschap zijn die we meenemen, de week die we ingegaan zijn. Laat het ons vergezellen. Zoek de Heer, terwijl dat hij te vinden is, roep hem aan, terwijl dat hij nabij is. Laat het ook tot bemoediging zijn van al die pelgrims die op weg zijn zoals deze man. Laat de schat van Jesaja na aan ons hart liggen. Dat we die woord zullen lezen en herlezen. En gebruiken als een rijstaf op de weg naar het eeuwig zalig leven. Dan gaan we over bergen en door dalen naar die feestzaal, naar de bruiloftzaal. Waar we het lam zullen zien, niet meer vol striemen, niet meer geslagen en gepijnigd, hangen aan het hout, maar gekroond met eer en heerlijkheid. Dan zullen wij ook u alle eer, lof aanbidden en dankzeggen naar de begeerte van onze ziel, voor eeuwig mogen toebrengen, als wij ook onze kroon mogen leggen aan uw voeten. En het voor eeuwig uitzien, Lam van God, u hebt ons goden gekocht met uw bloed. En daarom zijn ook wij voor uw troon. Daar kan het feest beginnen, want ze begonnen vrolijk te zijn. Amen.
De slotstand der gemeente is Psalm 35, het 13e vers. Laat vrome juichend al een tijd om mijn gerechtigheid verblijden, lusten even nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Het laatste vers van Psalm 35 is onze slotstand. Vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.